So, einen guten Morgen, Brüder und Schwestern. Wir können zusammenlesen in Gottes Wort das Evangelium von Johannes. Johannes, Hofstück 15, ich kann lesen vanaf Vers 12 tot Vers 15. Ich lese vor aus der NBG-Vertaling, Johannes, Hofstück 15, Vers 12 tot Vers 15. So sagt Gottes Wort. Dit is mein Gebot, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, ik hoef u niet te vertellen dat we zo net uit het koninklijk gebod van de Heer Jezus gelezen hebben, of althans een klein stukje ervan. Ik zal het deze morgen dus hebben over elkaar lief hebben, zoals dit gebod van de Heer Jezus ons oproept te doen. En over elkaar lief hebben kan je ontzettend veel zeggen. En er zijn ook heel veel manieren waarop je dat kan zeggen. In christelijke kringen is elkaar lief hebben, dat komt erop neer, dat komt tot uiting in hoe vriendelijk wij zijn met elkaar, of hoe we met elkaar omgaan, en in de barmhartigheid die we tonen aan elkaar, en de dienstbaarheid aan elkaar, ook elkaars lasten dragen. Dat zijn allemaal uitingen van liefde, die bewerkt wordt door de Heilige Geest in ons. Ook aan die liefde, zegt de Heere, zal de wereld zien dat jullie mij toebehoren. Dat is vaak de manier waarop wij er direct aan linken. Kan er vandaag een beetje vanuit een ander, of eigenlijk volledig eraan sluitend hoor, vanuit vriendschap toelichten. Wat dat vriendschap kan zijn als een getuigenis naar anderen toe. Wat dat vriendschap kan doen met relaties en met ook de getuigenis als een geheel naar anderen toe. Als er hier iemand voor het eerst in ons midden zou zijn, dan zou die al die eigenschappen van barmhartigheid, vriendelijkheid en ontvankelijkheid niet allemaal in één keer zien. Wat hem vooral zal opvallen is van hoe ontvankelijk we zijn, onthalen wij hem goed, verwelkomen wij hem goed. Maar hoe barmhartig wij zijn of hoe wij elkanders lasten verdragen, daarvoor moet je al ons een tijdje langer kennen. Daarvoor moet je al een tijdje langer met ons op weg gaan. En het is vooral door omstandigheden dat die persoon dat zal ontdekken, hoe of die eigenschappen in ons aanwezig zijn al dan niet. Daarom, ja, ik zeg dit opnieuw vandaag, omdat in het verkeerde, en jullie waren er ook getuigen van, zijn er hier mensen geweest die omwille van hun ongeduld niet onmiddellijk die eigenschappen zagen en tot de conclusie kwamen dat ze er ook niet waren. En dat was heel kwetsend voor dat te horen. Dat sommige mensen, ja, die en passant misschien hier waren, of kwamen met de verrekijker ons wat vergroten en ze zagen dat niet onmiddellijk en kwamen tot de conclusie dat het is hier dan niet aanwezig. Dat was zeer pijnlijk, die episodes van dat mee te maken. En ik wil mij toch ook, nu dat ik erop terugdenk, toch de Heere danken en loven en de Heere prijzen, want door al die moeites heen zijn de banden wel hier dichter en nauwer geworden naar elkaar toe. Dat is iets voor de Heer ontzettend dankbaar voor te zijn, dat door de tegenslagen dat je soms als plaatselijke gemeente met elkaar moet verwerken, komen we wel dichter naar elkaar toegegroeid. En die omstandigheden hebben er ons eigenlijk, ja, dichter bij elkaar gebracht. En die vriendschapsbanden zijn daardoor net versterkt geraakt. Dat is iets voor de Heer ontzettend voor te loven en te danken. Omdat niet alle zaken meteen bij dag 1 opvallend kunnen aanwezig zijn, dat kan ook niet, je moet een beetje de mensen kennen. Ja, dan leidt dat bij sommigen tot, jammer genoeg, verkeerde conclusies. Maar de liefde tonen vanuit het standpunt van vriendschap, het onderwerp vandaag vriendschap, dat is bij niet, ja, dat valt niet zomaar bij mij uit de lucht. Ik moet eerlijk zeggen, dat onderwerp dat lag al een tijdje wel in mijn hart. Ik kan wel niet specifiek mij toegelicht van, ja, dat zal het zijn, dat weet je nooit, hè, als je je voorbereidingen doet. Maar dan heb ik toch wel de vrijmoedigheid gehad van deze keer er toch iets over te zeggen. Dat is al een tijdje bij mij aan het spelen. Een tijdje dat ik daar toch mee bezig bent. Terwijl je met andere activiteiten bezig bent, dan denk je er toch op van, ik heb een fantastisch nieuwjaar gehad met Stoffel en zijn familie. En dat ik dat zo hard geapprecieerd deed. We zijn vrijdag weer terug geweest gaan eten ook met mijn broer. En dat dat fantastisch is. En dat de Timothy zonder uitnodiging bij mij binnenspringt. Dat ik zei, hey, dat is toch fantastisch. Dan gaat hij toch eigenlijk wel de goede richting uit. En dat zijn dingen die me toch bezig hielden. Dus dat onderwerp is niet geheel toevallig. Dat lag wel een tijdje te broebelen in mij. Dat ik vandaag, deze morgen toch graag iets over gezegd had. Ik apprecieer echt die vriendschappen meer en meer. Dat wou ik eerst en vooral zeggen. Ik zeg niet dat wij hier allemaal mekaar beste maatsen nu, of zo het worden van elkaar, nee. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat die vriendschappen oprechter worden. Echter lijken. Hè? Het is eigenlijk wel gemakkelijk om hier zondag te doen alsof dat jij maar beste maat bent. Goedemorgen, broeder X, en goedemorgen, zuster Y, en de bijhorende obligate zoen op de wang. Hè? Dat is heel gemakkelijk voor dat te doen. Je kunt allemaal doen, want het is allemaal koek en ei, en ogenschijnlijk zijn dat hier allemaal. Maar het moet oprecht zijn. Het moet echt zijn, er moet echtheid in zitten, of het is een toneeltje dat je doet. En daar zie ik die verandering. Hè? Of ben ik de enige die opgemerkt heeft dat die knuffel langer duurt dan de conventionele afgesproken 1 seconde en half. Hè? Ieder jaar lijkt dat precies spontaan langer te duren. Het is niet meer zo geforceerd. Het is niet meer zo, ja, we gaan dat doen. Poef, 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 goedemorgen naar je toe, mijn broeder. Ja. Nee, dat duurt een beetje langer dan het afgesproken. Het is warmer. Het is gewoon echter ook. En het is aan die dingen dat ik merk dat er verandering is. Dat je dan kunt dan optrekken. Het moet gemeend zijn. En oprechtheid is belangrijk in vriendschappen, in alle relaties. Vriendschap, dat is echt iets prachtigs. En de Bijbel vertelt ons het een en het ander hierover. Zoals we gelezen hebben hier in het gebod van de Heere, niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied, zegt de Heere Jezus. Vriendschap, dat is iets, ja, doorspreekt in de Bijbel eigenlijk. De Bijbel zegt heel veel over vriendschapsrelaties. De Heer hecht daar belang aan vriendschapsrelaties. Er is heel veel van terug te vinden. Ik kan heel veel bronnen toen dat ik mij voorbereiden, of heel veel passages dat ik uit kon kiezen om iets over vriendschap te zeggen deze morgen. Ik heb deze gekozen omdat de Heer ja, het heel erg benadrukt ook dat hij vrienden is van ons. Weet je, broeders en zusters, God heeft de mens zo ontworpen dat de mens eigenlijk niet alleen kan zijn. De mens is niet gemaakt voor op zijn eentje te staan. We zijn daar gewoon voor niet geprogrammeerd, als je wilt. We functioneren echt niet goed als we op ons eentje moeten zijn. De mens is een sociaal wezen. Hij heeft anderen nodig om zich heen. Zelfs de meest teruggetrokken persoon heeft ook iemand nodig. De introverte onder ons, die hoeven geen 100 mensen rond zich te hebben, maar wel enkele. Maar toch altijd, die contact met andere mensen is een noodzaak. We kunnen erbij leven en dood gaan als je geen contacten hebt. Dat blijft voor iedereen een cruciale noodzaak. En de ene wat meer als een ander, ja. De ene is goed in een groep van 50 en de ander in een groep van 5. Dat is gewoon, maar toch blijft iedereen basis gezien toch die menselijke contact nodig hebben. De ergste straf dat je eigenlijk een mens kunt aandoen, is hem afsnijden van al zijn sociale relaties. Dat is het ergste wat je eigenlijk een mens kunt aandoen. De doodstraf is niet het ergste hoor, maar een mens volledig van al zijn sociale contacten knip de schaar erin. Dat is wat ons rechtssysteem doet. Dat is de ergste straf die je in ons rechtssysteem kunt krijgen. Gevangenisstraf. Je verliest niet alleen alle burgerlijke rechten, maar ook al je sociale contacten worden doorknipt. Je hebt er geen meer. Dat is een straf. Dat is wat wij noemen, dat is wat wij geven voor mensen die crimineel of deviant gedrag stellen. Wel, we knippen dat af en we straffen hun daarmee. We nemen die sociale band, wacht. In Amerika gaat het soms zelfs een stukje verder. Voor de gedetineerden die zich goed gedragen hebben, bestaat er zoiets als een privilege van bezoekrecht. Dat is een beloning. Geef je goed gedragen inside je straf, dan krijg je bezoekrecht. En geef je in de bak nog slecht gedragen, krijg je nog een extra straf. De isoleercel. Dat is een straf eraan plus. Dat is de ergste vorm van iemand afsluiten. Dus alle contact weg, in een kooitje zitten, 23 uur per dag en dan een uurtje frisse lucht gaan nemen. Dat is een gigantisch zware straf. En van die straf is het zelfs geweten dat het mensen krankzinnig kan maken. Van geen contacten te hebben, van geen andere mensen te horen, van geen mensen te zien of een keer ja, een klapje te kunnen gedaan hebben. En als je dat heel lange tijd doet aan een mens, kan hij zijn verstand verliezen. Je kan volledig bijster krankzinnig van komen. Dus dat is een heel erge straf dat je de mens kunt aandoen. God heeft het zo gewild dat de mens met andere mensen is. Hij heeft dat zo gemaakt. Daarin functioneren wij het best. We hebben elkaar gewoon nodig. En zo vindt God het geweldig, dat we elkaar nodig hebben. Daar zit een bedoeling achter. En daarbij speelt dus die kwaliteit van hoe je met elkaar omgaat een belangrijke rol. Iedereen hier zal voor zichzelf wel kunnen uitmaken, als je je eigen relaties overschouwt, dan kan je dat ongeveer in 3 of 4 categorieën indelen. Je familie, je vrienden en kennissen, en dan heb je je goede vrienden. Je goede vrienden, dus zo'n 3 of 4 categorieën, dat telt zo voor de meeste mensen. Maar het wordt pas echt fantastisch als je zo nog een 5e groep mensen kunt hebben in je leven. Je boezemvrienden. Die heel selecte groep mensen. Vaak is dat misschien 1 persoon. Die echt zo nauw aan je hart komt. Als je dat kunt meemaken in je leven. Echt een boezemvriend te hebben. Of vriendin. Dat is iets geweldig. Dat is, niet iedereen komt daartoe. Hè? Er zijn sommige mensen die genoeg hebben aan die contacten, die oppervlakkige relaties. En niet te veel diepgang willen. Maar je hebt er anderen die dat geluk hebben van zo iemand te hebben in je bestaan. Een beste maat. Hè? Een echt een boezemvriend. Maar daarover ga ik straks iets meer zeggen. Ja. Maar eerst gaan we het hebben over die kwaliteit van die relaties in die andere omstandigheden. Hè? Zoiets dat vraagt dus tijd. Een vriendschap, dat komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Daar moet je eigenlijk in gaan investeren. Dat wil zeggen dat je van je tijd gaat moeten afstaan aan die persoon. Of klinkt misschien negatief, dat je tijd gaat maken voor die persoon. Dat je voor elkaar tijd over hebt. Hè? Je gaat er moeten investeren. Vriendschap, wat dat je erin steekt, dat is geen dat je er ook uit haalt. Dus wat dat je van moeite doet aan een relatie te onderhouden, dat zorgt voor die kwaliteit van de vriendschap. Dat kost ook ja, iets. Maar hoe meer dat je daarin geeft, hoe beter dat die relatie ook zal zijn. Dat telt voor alle soorten van relaties. Hè? Je huwelijksrelatie, je vriendschapsrelaties, ook zelfs je familierelaties. Als je daar tijd voor maakt, gaat dat betere relaties zijn. Dat kost iets van jou. Vrienden hebben ook echt belangstelling voor elkaar. Ze zijn geïnteresseerd in elkaars leven. Dat is niet zo van, hoe is het vandaag? Hij is gewoon weer en hoe was het op het werk? Die koetjes en kalfjes spreken. Nee, echte vriendschap is dat niet. Dat kenmerkt zich door echt een vorm van interesse voor elkaar. Oprecht interesse. Diepgang van, hoe gaat het met jou? Hoe stel je het? Ja? Maar oprecht van je wilt het echt weten. Want dit interesseert jou echt hoe dat het met die andere persoon gaat. Dat is gekenmerkt dus door een zekere diepgang ook, die relaties. Naast investering is er ook die gelaagdheid, die echt dieper gaat. En vriendschap, dat is Spreuken 27 vers 9 zegt het als volgt. Ik lees het u voor. Dat is, olie en reukwerk verheugen het hart en warme vriendschap vanwege welgemeende raad. Dat wil zeggen, vriendschap dat is zoet voor het hart en het maakt je gelukkig. Een mens die vriendschap kent, is doorgaans een gelukkiger mens. Een warme vriendschap, dat maakt je hart blij. Dat maakt je hart ook springlevend. Ware vriendschap, dat is dus iets heel bijzonders. Er zijn dus heel wat bijbelschriften die daarover vertellen, maar ook over de slechte vriend waarschuwt de Bijbel ons. Tegelijk. Ja, dus heel veel over hoe dat vriendschap hoort te zijn, maar ook heel veel waarschuwingen van let op voor de verkeerde vriend. Want dat heeft een enorme impact. De vrienden met wie dat je omgaat, is een Franse spreekwoord die zegt van dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dat wil zeggen, zeg maar wie je vrienden zijn en kan zeggen wie dat hier zit. He? Slechte vrienden, dat kan een nefast gevolg hebben op je leven. Denk maar aan onze jonge tieners. Die invloed dat die vriendenkring op hen heeft, weegt enorm door. Maar pas op dus dat je ook met de juiste personen omgaat. De Bijbel waarschuwt voldoende ook over hoe dat de slechte vriend is. Hoe dat je niet mee moet omgaan. De geweldenaar, zoek die niet op. He? Ga niet met die mensen om die God niet volgen. De Bijbel waarschuwt daar heel veel over. Spreuken 17, vers 7 bijvoorbeeld zegt, over de goede vriend zegt het als volgende. Een vriend heeft ten allen tijde lief. Een echte vriend heeft je ten allen tijde lief. En de waarschuwing in Spreuken 19, vers 4 lezen we, de slechte vriend verlaat zijn vriend wanneer deze plots arm wordt. Rijkdom brengt veel vrienden aan, maar een arme wordt door zijn vriend verlaten. Dus je ziet, de Bijbel waarschuwt je voor degene die van hun komt profiteren eigenlijk. Wanneer dat het goed gaat met hun, is hij zijn vriend. Wanneer hij verarmt, loopt hij weg en verlaat hij jou. Dat is geen goede vriend, dat is een vriend dat je moet vermijden. Een goede vriendschap, dat is er niet om zelf beter van te worden. Dat dient niet om van te profiteren. Het gaat niet om wat kan ik van de anderen krijgen. Wie is er hier interessant genoeg voor mij? Wat kan ik eruit halen? Dat iemand die zo jouw vriendschap tot stand gekomen is, moet je al voor gewaarschuwd zijn. En zelf moet jij ook niet daarop uit zijn van winst uit te halen uit die vriendschap. Zelf beter van te worden. We zeggen dat wel zo gemakkelijk, broeders en zusters, maar dat kan op materieel vlak zijn, maar ook op immaterieel vlak. En we zijn misschien niet altijd zo onschuldig erop als we lijken. Ik ken hier een voorbeeldje. Wie van ons heeft het niet meegemaakt in de schoolperiode dat je reputatie kon opkrikken door met de coolere jongens om te gaan? Weet je wat ik bedoel nog? Dat was in de tijd dat je met wie dat je omging, ja, dat je sociale status een beetje naar boven kon werken. En we hebben die neiging ook in ons dagelijks bestaan als volwassenen, ook als mensen die Christus kennen, nog altijd. Maar een voorbeeld geven. Stel dat John Piper, zoals Marvin Gaye, verhuist of beslist te verhuizen naar de Noordzee en hier komt wonen bij ons. Hè? Wie van ons zou niet supergraag met een dien willen vriend zijn? Hè? Of wat als John de loodgieter uit Wallonië naar hier kwam verhuizen om hier te doppen? Met wie zou het liefst dan al snel vriend willen zijn? Hè? De Piper of de loodgieter? Dat is tricky. Maar zo steken we toch nog als volwassenen ook in elkaar. Je gaat willen vriend zijn met een dien, want ja, dat hangt toch wat aan vast. En met een andere, nee, is niet zo interessant, is een dopper. Komt uit de Wallen, spreekt alleen geen Nederlands. Maar dan John Piper. Je zou wel verleid zijn hoor, geloof mij. Van liever met een dien vlugger te willen aanpappen, om het zo te zeggen, en tot een vriendschapsrelatie te komen, dan met een andere. We moeten daar gewoon in eerlijk zijn. We zijn daar allemaal gevoelig aan. Maar de Bijbel zegt, dat is geen vriendschap waar je op uit moet zijn. Waarschuwt je daarvoor van echtheid te zoeken en niet het winstbejag vertoogd te hebben. Het omgekeerde geldt ook. Het is een gezegde dat je je echte vrienden pas zult kennen wanneer het tegen zit. Dus naast de winst, wat zeggen wij tegen elkaar? Wanneer de winst wegvalt, niks meer te verdienen valt, dan ga je echte vrienden leren kennen. Dat is een Vlaams spreekwoord. Hè? Je kent je echte vrienden wanneer je tegen zit. Echte vrienden blijven je namelijk steunen, ook in je ellende. Vraag dit maar aan Job, de man Gods. Hè? Die weet daar alles over, Job en zijn vrienden. Job 17, vers 5 zegt, wie vrienden aanklaagt uit winstbejacht, de ogen van diens kinderen zullen versmachten. Dat is een strenge waarschuwing dat de Heere zulke mensen niet apprecieert. De drie vrienden van Job werden op de vingers getikt. Ze hadden geen compassie met Lot in zijn ellende. Velen onder ons hebben waarschijnlijk ook deze trieste ervaring meegemaakt. Dat het inderdaad zo is dat je echte vrienden eigenlijk maar op één hand kunt tellen. Wanneer het tegen zit, of wanneer je moet verhuizen. Ken je dat? Hè? Dan zijn er ineens niet zoveel vrienden niet meer die klaarstaan te springen om bij jou op bezoek te komen, want er is veel werk te doen. Dan kun je ze soms stellen op je hand, diegenen die daar gaan zijn, voor de dozen mee te pakken en al dat werk mee te doen. Apprecieert die dan maar, want die, in je moeite, zijn ze daar ook. Niet alleen wanneer het is voor de barbecue, maar wanneer dat hier daar staat voor al dat werk te doen, dan zijn ze daar ook. Dat is misschien een heel simplistisch voorbeeld, maar wat als je naam te lijden krijgt? Ik zeg maar, je begaat een stom auto-accident. Je wordt veroordeeld en moet een paar maanden de cel in. Je zult zien dat wie dat je echte vrienden gaat zijn. Wanneer dat je naam besmeurd wordt. En wanneer dat je in de penari zit. De echte vrienden gaan blijven komen bezoeken. Ook al is je naam besmeurd en door slijk gehaald. De niet-echte vrienden, de nep-vrienden gaan zich afstand houden van, ja, van, wow, die neemt hier een strafblad, een christen met een strafblad. Daar moet ik niet te veel vriendjes mee zijn, want dat is een slechte invloed. Kindjes, kom, lopen er langs. Hè? Maar zo werken de mensen. Je gaat dan pas ontdekken wanneer dat het tegenzit, wanneer dat je tegenslag ervaart, wie dat je echte vrienden gaan zijn. Hè? Zulke zaken kunnen voorkomen. Het kan gebeuren dat je door het rood leidt, de Heer weet waarom en hoe, en baf. En je naam krijgt serieus te verduren. Maar dan ga je zien wie je echte vrienden gaan zijn. Job 6, vers 14 zegt, wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen. Als je je vriend in zijn moeite niet kunt bijstaan, en iedereen kent moeite, als je je vriend niet kunt bijstaan wanneer dat hij op zijn zwakst is, in zijn ziekte, in zijn ongeluk, als je hem dan niet kunt bijstaan, hoeveel waard is je vriendschap dan? Als je je vriend niet op dat moment kunt medelijden tonen, naast hem gaan staan en steunen op dat moment dat je het hardst nodig hebt. Zulke zaken helpen de mens dus echt wel, hè? In zulke omstandigheden. Dat doet echt goed aan het hart van dan nog die ene broeder die jou komt bezoeken daar, achter, ja, tralies en een uniform aan, als veroordeelde. Ja, dat maakt een dag van verschil. We staan misschien weinig stil bij zulke zaken, maar dat verandert echt ten gronde de zaak. Ik heb zelfs verhalen gehoord van mensen die helemaal niet zo racistisch waren, hè, maar in die gevangeniscultuur van Amerika moet je bij je ras gaan zitten. En die man, ja, was gedwongen ook bij de blanken te gaan zitten. Hij was eigenlijk niet zo racistisch, maar hij zat daar gans alleen. Niemand van zijn familie kwam bezoeken, niemand van zijn vrienden kwam op bezoek. Maar die mannen van de Ku Klux Klan wisten wel zijn verjaardag. En op zijn verjaardag is hem een kaart gestuurd. Dat deed hij minst bekeerd van een aanhanger te zijn van de Klan. Een domme verjaardagskaartje. In zijn meeste ellende maakte daar een dag van verschil uit. Diegene die attentie, die hem toch die vriendschap getoond had, ah wel, die was een verkeerde weg omgegaan. Je ziet dat het zodanig een gevolgen kan hebben. Naast dat je de ellende een testproef kan zijn voor wie je ware vrienden zijn, weet je wat er nog een testproef is, broeders en zusters? In je blijdschap. Het is in je blijdschap dat je ook zult zien wie je ware vrienden zijn en wie er niet. Ik kan me een beetje verduidelijken. Het is misschien raar, hè, voor dat te zeggen van ook in vrienden testen wanneer het goed gaat. Ja, toch wel. Als het miserie is, lopen er veel weg. Maar als je het goed deed ook. Dat is al eigenlijk gewoon even erg. We vinden zo bijvoorbeeld zoveel gemakkelijk excuses om niet te gaan naar die ene die iets te vieren heeft. Oh, je hebt iets te vieren, maar ik kan niet meer, maat. Sorry, het lukt me niet. Ik ken wel andere plannen te doen. Dus wanneer dat een ander in zijn vreugde is en dat wil delen met jou, hij is in blijdschap, hij verwacht zijn vrienden daarbij, hij verwacht dat omgeving en hij wil dat echt gaan delen met zijn vriendenkring. Ja, maatje, het gaat me niet lukken, hè, van de week. En bij mij kan dat worden gepland. Het is ook in je blijdschap dat je zult zien van, waar zijn je vrienden? In je vreugde en in je blijdschap. Ik kan het nog anders zeggen. Je hebt zo van die mensen die dan ook gaan oordelen over jouw vreugde. Oh, voor zich een feest te vieren, een nieuw diploma. Stom maar een papier. Daar kijk niet op af, hè, dat je daar een feestje voor geeft, dat je geslaagd bent, dat je diploma gehaald hebt. Die wieken en wegen dat. Dat is niet belangrijk genoeg. Ik kom niet af. Dat is maar een stom papiertje, hoor. Of nog, je hebt een nieuwe auto gekocht. Of die ene die zijn 18 viert en die neemt zijn auto. Dat is een geweldig feest. Hè. Die nodigt ook zijn vrienden uit. En die zegt, kom naar mij, ik heb een nieuwe auto. Hé, Luc. Dat is een feest. En wel, Luc is in vreugde. Wilt dat ook doen? Van, kom een keer kijken. Ja, neem de klikje en gaan we een keer binnen zitten en stuur daar een keer aan het stuur. Dat is een moment van vreugde, maar de ander gaat zeggen, jongen, het is een stomme auto. Waarvoor moet ik daar voor speciaal naartoe komen voor een auto te gaan vieren? Ik bleef het eens. Maar zie je het? Het is in de vreugde van de een. De ware vriend kan er niet aan weerstaan. De ware vriend, als die zijn vriend gelukkig is, is hij mee gelukkig. Dat is onweerstaanbaar voor hem. Ik word blij als mijn maat blij is. Want dan ben ik ook content. Hij is gelukkig. Ik ken dat vooral met mijn vrouw. Als zij content is, ik doe het gelukkig. Dat is gewoon zo. Omdat je die enorm apprecieert en ze blij zien, ze vrolijk zien, je wordt daarmee vrolijk en blij van. Dat is echte vriendschap, is ook elkaar zien in de momenten van vreugde. Of wat dacht je van de gelijkenis van de Heere Jezus over de vrouw die haar penningje terugvond? Die gaat pas licht geworden. Moeten we aan u afkomen omdat je een penningje gevonden hebt? En je daarvoor een feest gegeven? Ik kan het een keer lezen, dat staat voor. Je kunt het misschien samen lezen. Lucas 15, vers 8. Of welke vrouw die 10 shillingen heeft en er 1 verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij hem vindt. En als ze hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buren bijeen en zegt, verblijd u met mij, want ik heb de shilling gevonden die ik verloren had. Ik weet, dat staat in de gelijkenis van de Heer, die 3 gelijkenissen horen eigenlijk bij elkaar. Eerst is het schapen van 100, die 1 wordt teruggevonden, dan 10 shillingen, 1 wordt teruggevonden en uiteindelijk met de 2 broers, hè? De verloren zoon. Dus 100, 10, 2. Dat is eigenlijk een geheel. Maar ik wil hier gewoon even benadrukken. Zie dat dat al gebeuren in onze tijd? Dat ik iedereen sms en zegt, jongens, ik ben met een halve oren gevonden dat ik kwijt word. Kom dan maar naar min. Groot feest. Zie je dat al gebeuren? Maar de Heer verwacht wel van, kijk, als je echt een vriend bent, het gaat niet om die kleinheid dat je denkt, het gaat om die vreugde van jouw vriend. Die bewogenheid moet komen vanuit de bewogenheid voor jouw vriend. Niet om het feit waarvoor dat hij jou uitnodigt, maar wij zijn wel al zo. We kijken naar, wat staat er op dat? Nee, het gaat om de blijdschap van jouw vriend te ervaren. Dat moet jou bewegen. Dat is de reden waarvoor dat je zou uit je huis moeten komen en voor die halve euro naar daar gaan. Dat is de blijdschap van de andere delen. Ja, de Heer zegt dat in een passage dat ik nu niet op de distributie kan komen. Sommigen weten het hier misschien. Wees blij met de blijde en huil met de huilende. Dat is letterlijk dat. Daar komt het op neer. Kom toch maar af, hè, op zo'n moment. Trouwens, als je niet in die kleine vreugde kunt blij zijn voor je vriend, ga je dat ook niet kunnen in zijn grote vreugde, hoor. Als je dat niet kan in die kleine vreugde van hem, wanneer dat hem dan die grote vreugde neemt, ga je dat ook niet kunnen. Ik zeg maar iets. Ik herinner me heel goed dat bij de geboorte van ons eerste kind het niet op kost van bezoek. Hè? Stampel chockevol die kamer. Stefanie kwam akoekoek van de stress. En bij het 4e kind was dat nog maar een pakje minder. En dat is nu niet voor kritiek te hebben op iemand. Hè? Dat schijnt normaal te zijn. Also, dat enthousiasme bij de eerste, dat is allemaal nieuw en spannend. Dat veel volk trekt. Maar bij de zoveelste is het nieuwe er een beetje af. En eerlijk gezegd, ook voor ons de ouders, was bij het 4e kind het nieuwe er al een beetje af. Ik hoop dat één aan mij dat nu niet gaat kwalijk nemen en dat later op mijn boterham serveren. Maar het nieuwe was er al een beetje van. Dus ook wij vonden dat ergens. Oké. Okay. Huh? Dat is geen kritiek, dat hoort nu een beetje bij de zaak naar zo. Maar dat is een shilling en de geboorte van een kind. En toch heb je mensen die zeggen, ja, dat is toch wel een grote vreugde. Maar die kunnen dat niet in de kleine, die kunnen dat ook niet in de grote. Dat is gewoon aan elkaar gelinkt, je houding, je ingesteldheid, voor wie beweeg je? Voor de blijdschap van een ander. Stel nu dat ik een fanatiek was en bij mijn 4e nog stond te springen van toeters en blazers, dan had je daar moeten zijn. Maar ik was dat niet, dus iedereen is safe. Maar dan moet je komen van willen van de enthousiasme en de blijdschap van een ander. Je snapt wat ik bedoel toch, hoop ik, broeders en zusters. De Heere Jezus zult ons leren dat wij moeten bewogen zijn door wat de ander beweegt, niet door wat ons beweegt. Of je blijft zitten. Als iemand over hoe klein een zaak ook in vreugde verkeert, dan horen wij zijn vrienden toch ook vreugde te kennen. Want je bent toch blij als je vriend blij is? Of wie is er triestig als zijn vriend de loto wint? Dat is een strikvraag, hè? Nu moet je goed nadenken. Denk 2 keer na. Wie is er triestig als zijn vriend de loto wint? Ik kan die vraag anders stellen. Je bent toch blij als je vriend blij is, hè? Of dat hij nu een shilling gevonden heeft of Euromillions gewonnen heeft. Je moet voor alle 2 even blij zijn. Maar de neiging is, shit, die heeft de lotte gewonnen en ik niet. Maar snap je het, hè? Dus dat was een strikvraag. Dus je kunt nog altijd pijzen van, toch moet je blij zijn, want hij is blij. En je moet niet zeggen, de Jew toch, ik ken kikker niet gehad, maar hij wel. Dat is afgunst, hè? Doordenken. Het gaat wel zo zijn dat het feest van die ene die Euromillions gewonnen heeft meer succes zal hebben dan de feest van de shilling. Want er is misschien een extraatje ook voor ons allemaal. Snap je? Dus er zijn wel meer volksen op dan andere zijn feest. Dat is wel een of andere logische consequentie. Om dat terug te komen nu op de boezemvriend. Wat leert de Bijbel ons? De Bijbel leert ons het volgende. Je hebt kennissen en goede vrienden. En je hebt ook nog zoiets als een allerbeste vriend, waar we er juist over hadden. Dus die boezemvriend. En wie is dat? Dat is meestal één iemand. Een soort van zielsverwant. Een lotgenoot, een soulmate. Zeggen wij er ook. Brothers from different mothers. Je bent precies echt broers dus van elkaar. Ook al ben je niet natuurlijke broers van elkaar. Maar zo voelt het wel. Het voelt echt van, ja, wie er aan broers kunnen zijn. We zijn zo dadelijk twee handen op één buk. Ik zou zeggen dat we in de broers dat kunnen zijn. Als je zo iemand hebt in je leven, dat is fantastisch. Dat dat niet altijd een biologische broer is, dat is uitgezonderd tweelingen. Die hebben dat toevallig wel veel. Dat hun eigen tweelingbroer zeker tegen hij is, dat toevallig wel hun zoon meet is, die niet in de broeder. Bij hun is dat wel een beetje een uitzondering. Spreuken 18, vers 24 zegt het volgende. Veel makkers trekken een mens tot ongeluk, maar soms is één vriend aanhankelijker dan een broeder. Dus er bestaat zoiets als die ene vriend die toch wel fantastisch speciaal is. Niet nog aanhankelijker is dan je eigen broeder. Of wat dacht je van de boezemvrienden David en Jonathan? Jonathan ging in zijn vriendschap voor David zo ver dat hij bereid was zijn bloedlijn te verraden, Saul, af te raden, en de bijhorende koningstroon aan David over te dragen. Zover ging hun de vriendschap. Hè? Dat was een heel speciale, diep bijzondere vriendschap die in de Bijbel beschreven staat. Ik vind dat altijd fantastisch van daarover te mogen lezen. Het is zelfs niet geweten dat Jonathan wist in hoeverre David de uitverkoren koning van God was. Hij was gewoon verknocht aan David, lezen we in de eerste ontmoeting, dat hij David tegenkwam. Direct verkocht van, dat is mijn maat. En dat zijn twee dikke kopijns geworden later. Hij was zo verwant met David en David met hem, dat de een de ander zo lief had als zichzelf, zegt de Bijbel. De een had de ander zo lief als zijn eigen. Het waren echt broeders van elkander, die ook bereid waren hun eigen leven in het belang van de ander te willen afleggen. David bereid zijn leven af te leggen voor Jonathan, en Jonathan bereid zijn eigen leven af te geven voor David, wat hij ook bijna gedaan heeft, letterlijk. Dit noemt de Bijbel de diepste vriendschap. Beter dan de liefde van vrouwen, zegt David. David zegt het volgende over die vriendschap. Het is mij, je leest dat, ik weet niet of ik die passage opgeschreven heb. Jo, ik geloof dat 1 Samuel is. Of 2 Samuel 1, vers 26. Ik ken hem nog uit mijn hoofd, maar ik zie dat ik hem niet opgeschreven heb. David zegt, het is mij bang om u, mijn broeder Jonathan. Gij waart mij zeer lief. Uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. Let op, dat is al heel veel verkeerd geïnterpreteerd geweest. Er is hier geen sprake van een seksuele zinnenspeling of zo. Homoseksualiteit en de Bijbel, dat just doesn't match. So, sorry voor degene die dat probeert daarin te zien, daar gaat totaal daar niet over. David rouwt om een vriend. Maar uiteraard is het in het andere geval, om een vriend, in een gewone heteroseksuele relatie, kan dat wel zijn, dat je allerbeste maat je partner is. Dus dat kan wel zijn, dus dat wordt niet uitgesloten daarmee. Dat kan dus wel zijn, en in veel gevallen is dat ook zo. Heb je oude koppeltjes dan niet tegen elkaar niet horen zeggen van, je bent met een beste maat, misschien zijn er andere maten al weg, of gestorven, maar dat worden echt twee beste maten. Ik kan een voorbeeld geven. Ik kan ook zoveel maten vroeger, maar mijn beste maat, dat is nu eigenlijk ook mijn vrouwtje. Ja, mijn maten vroeger scheerden mijn haar. Wie doet dat nu? Mijn vrouw. Je kunt dat zien, hè? Ja, dat is mijn beste maat. Ze moet dat nu doen. Dat is een beetje de relatie dat we er naartoe aan het groeien zijn. En hier ook zo, je die dat bij moet doen. Voilà. Dat is, je groeit gewoon naar elkaar. Dat word je een beste maat. Dat kan dus. Je raakt zo met elkaar verwoven, hè, als man en vrouw. En je kent elkaar zo door en door dat je ook elkaar echt beste vriend bent. Lees ook wat. Hooglied zegt daar ook iets over. Hooglied 5, vers 16. Vers 16, excuseer. Hooglied 5, vers 16. Zegt, mijn verhemelte is enkel zoetheid. En alles aan hem bekoorlijk. Zo is mijn geliefde, zo is mijn vriend. Die twee, hè, dat is ook koek en ei, hè. Dat zo een liefdesrelatie is, dat zijn mekaars maatjes, hè. Ik hoor dat daar ook, hè, mijn maatjes zeggen tegen elkaar. Dat is dus wat dat de Bijbel kan doen met liefdesrelaties ook, dat echt in de soulmate wordt. We zingen dat trouwens ook in een lied, dat er geen grotere liefde gekend is dan God, die bereid was zijn eigen zoon te geven voor ons. Ja, wat dat David er juist bedoelde van, je wordt me meer waard dan liefde van vrouw, dat wil zeggen, Jonathan, je wordt zodanig bereid zelfs je leven voor mij af te geven, en wat is er meer kostbaar dan het leven zelf? Ja, wel, dat is meer waard dan eigenlijk gewoon een vrouw tegen te komen, want dat is het leven even. Dus iemand die bereid is gewoon ook zijn leven op te geven voor jou, dat kan ook je vrouw zijn hoor, tussen haakjes, maar dat is iets dus ontzettend, ontzettend kostbaar. Leven is meer waard dan alles, en Jonathan bewees de ultieme trouw en vriendschap aan David. De Heere Jezus leert ons hetzelfde te doen, om ons leven te willen inzetten voor onze vrienden. Als je echt een boezemvriend hebt, dan weet je bereid tot heel veel voor hem of voor haar. Zo wil God dat wij ook naar elkaar toe worden. Als Paulus zegt bereid te zijn leed te dragen voor de gemeente of gemeenten, in sommige gevallen die hij niet eens gesticht had, zoals we vorige keer overdacht hebben, dan pijns ik niet dat hij letterlijk met al die mannen daar en broers en zusters letterlijk boezemvrienden waren. Dat waren niet allemaal, ik kende ze sommigen niet eens, maar hij was wel bereid voor hun leed te dragen. Dat wil de Heer van ons ook zien. Dus dat is die ene dimensie van vriendschap, die zo ver gaat dat je bereid bent elkaar echt, ja, voor mekaars leven in te staan, bijna. Letterlijk. In sommige gevallen van sommige christenen in hun leven is dat zo geweest, dat je bereid bent, zoals Jonathan, echt alles over te hebben voor die vriend. En wij christenen, we moeten zijn daartoe aangemoedigd ook zo nu in het leven te staan. We moeten ook wel, ja, twee voetjes op de grond en daar nuchter in zijn. Als je erover denkt, dat is geen exclusief christen iets, hè. Of vervaardigheid voor die ene persoon of vriend voor wie dat je een band hebt. Het is zelfs geweten dat mensen in de wereld die niet gelovig zijn, dat ook kunnen. Mensen die voor een auto gesprongen zijn voor een ander. Mensen die een brand zijn tegengegaan voor hun geliefde eruit te halen. Dat waren niet altijd christenen, die zijn daar ook toe in staat. Dat is geen claim van christenen, van wij zijn de enigen die dat doen. Zo moet je het ook niet zien. Maar er is wel een groot verschil tussen die wereldse boezemvriend en wat dat de christen bedoelt met boezemvriend zijn van alle medebroeders. Ja? Ik ga dat proberen uit te leggen. De Bijbel zegt eerst het volgende. Wij, de mensen, mogen tegelijk ook geen mens echt vertrouwen. Nu komt de contradictie. Die moet je opofferen voor die een. Maar tegelijk moet je geen mens kunnen echt vertrouwen, want het is God niet. Het is een mens. Wat zegt Micha erover? Dat kunnen we misschien ook samen lezen. Micha 7, vers 5 zegt... Profeet Micha, kleine profeet. Micha 7, vers 5. Vertrouw de metgezel niet. Verlaat u niet op de vriend. Behoed de deuren van uw mond voor haar die aan uw boezem ligt. Dus als je je leven aflegt voor een mens, kan dit gewoon ook dwaasheid zijn. Zie je al een beetje het verschil? Ik weet niet of jullie die film van Quentin Tarantino ook gezien hebben, Reservoir Dogs. Een vrij gewelddadige film, moet ik erbij waarschuwen. Hè? Het is best ja, spannend en alles, maar in die film gaat een gangster wel heel erg ver voor zijn vriend. Wat die gangster echter niet wist, was dat die vriend van hem een undercover agent bleek te zijn. Hij komt er pas achter op het moment dat hij de andere bendeleden heeft neergeschoten, die ene verdachten van een agent te zijn. En hij zegt, nee, zeker niet. Hij komt op voor zijn vriend, schiet de andere neer, vangt zelf een kogel op. En op dat moment bekent die ene vriend van, ik ben een undercover agent. Wat bedoel je? Komt dat maar tegen. Je hebt je vertrouwen gesteld op een mens. Hè? Dus dat is ook... Een mens kun je uiteindelijk nooit 100% zuiver vertrouwen, zegt de Bijbel. Bouw je huis niet op kundigheid van de mens, maar verwacht het van de Heer. Dus, of een ander geval, hè? Een vrouw die in de branding springt voor het leven van haar man te leiden. Maar wat als ze misschien niet wist dat die man ooit een affaire heeft gehad wat hij nooit van gezwegen gezeten. Die vrouw komt ook bedrogen uit. Of omgekeerd, een man die het leven van zijn vrouw redt en, ja, of het leven van zijn kind en die kind blijkt later een seriemoordenaar te zijn. Geen je leven opgeofferd voor weet ik wat. Kun je voortgaan op de mens? Dat is een eerste vraag. Dat is een onderscheid tussen ons, die altruïstisch gedrag gaan laten tonen, of mensen van de wereld. Wat zegt de Bijbel ons? Als je dat doet voor je broeder, wat is het verschil met de wereld? Je doet dat niet voor hem, je doet dat voor mij, zegt de Heer. Je doet dat in wezen, uit liefde voor mij, ga je dat doen voor jouw broeder. Dat is al een grote verschil met de wereld. En God kun je wel vertrouwen. Plus, die ene mens, die ene broeder of zuster voor wie dat je eigen op leven zou op het spel zitten, die is door God wel rein verklaard, hè? En heilig verklaard. Je sterft dus voor een heilige. Dat is een heel groot verschil dan iemand die misschien waste of your life zou zijn geweest. Die het misschien niet waard zou zijn geweest. Maar voor christenen telt dat dus niet. Dat is een gigantische verschil. Snap je wat ik bedoel nu? Als wij zoiets doen, je doet dat altijd voor je God en Heer. Uit gehoorzaamheid aan hem. En voor je medebroeder, voor wie dat je het doet, die is wel door God heilig, zuiver, aanvaard en goed verklaard op grond van Jezus' offer. Op grond van het reinigende bloed. Dus dat is een gigantisch verschil voor hoe dat je dat doet. En broeders en zusters, voor wij voor u bereid zijn ons leven te geven, die is dus door God heilig en rein verklaard en is een geliefd kind van God zelf. Wij zijn broeder of zuster. Wie zijn broeder of zuster lief heeft, die heeft mij lief, zegt de Heer. Je hebt door die persoon lief te hebben, heb je God lief. Dus je doet het voor een hoger iets. En sorry dat ik het zo moet uitdrukken, maar dat is het hoogste goed dat wij wel kennen. En wie die broer of zuster kwaad doet, die doet mij kwaad, zegt de Heer. En de koning zal hun antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze, mijn minste broeder hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Dat is Matthäus 25, vers 40. Tot slot nog dit aan broeders en zusters. Als wij zo doen, als wij elkaar oprecht gaan liefhebben, meer nog dan boezemvrienden voor elkaar. Uit liefde voor onze Heer en Heiland Jezus Christus, bereid zijn ons volledig over te geven ter wille van onze broeder of zuster, dan zijn wij werkelijk Gods vrienden. Als de Heere Jezus zegt, gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied, ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet, maar u heb ik vrienden genoemd, waar moet je dan onmiddellijk peinzen? Je denkt vanzelfsprekend automatisch aan de aartsvader Abraham, de man Gods, van wie de Bijbel ook zegt dat hij Gods vriend werd genoemd. Deze passage staat daar bijna direct mee in verband. Dus wie was de man in de Bijbel van wie God zei van, dat is mijn vriend? Dat werd over de aartsvader Abraham gezegd. Van wie God zei, dat is een vriend van mij. Dit lees je in Jesaja 41, vers 8. Jesaja 41, vers 8. Maar gij, Israël, mijn knecht, Jacob, die ik verkoren heb, het nakroos van mijn vriend Abraham. En ook in Jacobus 2, vers 23 lezen we. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt, Abraham geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. Als je dit bedenkt, het feit dat alleen al wij eenzelfde titel krijgen als een heilig verklaarde aartsvader Abraham, dan word je toch even stil van. Als God zegt van, ik noem jullie voortaan mijn vrienden. Ik noem jullie voortaan, gij zijt mijn vriend. En alles wat we overdacht hebben, erbij, inclusief. En hij heeft het ultieme bewijs getoond van zijn vriendschap naar ons. Het ultieme bewijs van trouw aan ons. Bereid zijn leven af te leggen voor ons. Dat wij leven zouden hebben. Hij heeft alle bewijs, alle waardigheid en, moet ik dat zeggen, alle volstrekte op steen gegraveerde bewijs van, kijk, ik ben er voor jullie. Een diepere vriendschap dan dat kun je eigenlijk je niet voorstellen. Het wordt nog nog waanzinniger als je bedenkt dat wij slechts nog geen stof zijn op de weegschaal. De mens in deze gigantische universum, dat is nog geen stofje waard. Maar dat de almachtige God, de heerser van al het levende, van al wat geschapen is en al het niet geschapen, de heerser van alle krachten, die alles in zijn hand houdt, die vriend wilt zijn met ons, ja, dan kan ik zelfs met mijn verstand gewoon niet bij, van dat te beseffen dat de Heer die relatie wil aangaan met ons. Die relatie verlangt, al vanaf de eerste mens, hij wandelde met Adam in de koelte van de avond. Dus daar was God, dat was ook zijn vriend Adam, tot Adam gezondigd had. Maar die relatie heeft God altijd voor ogen gehad met de mens. Dat is wat hij naar verlangt. Ik heb één aspect misschien nog niet genoeg verduidelijkt over vriendschap. Echte vriendschap ontstaat vanuit een volstrekte vrije keuze. Er is geen sprake van welke dwang dan ook bij vriendschap. Dat zal benauwend werken. Je claimt elkaar niet als je al bezit. Ware vriendschap gunt elkaar ruimte. Mensen die op een bezitterige manier vrienden willen verstikken de genegenheid die eraan kan ontstaan. Hoe hecht je vriendschap ook is, je laat de ander vrij om zich te kunnen ontplooien en het is geen probleem voor jou als diegene nog meer vriendschappen met anderen heeft. Hè? Dat is die vrijheid, die moet daar aanwezig zijn. En dat zegt over God die vrij is, nog meer dan wij zelf, hè? Die heeft uit zijn eigen vrije wil vriend willen zijn met ons. Hij heeft ons ook nooit gedwongen vriend te worden van hem. Het moet ook uit eigen vrije wil zijn dat wij hem gehoorzamen, hem volgen en die relatie onderhouden. Uit vrije bewogenheid, uit vrije liefde, als je wilt. Dat is wat primordiaal staat in die relatie. Ook die vrijheid naar elkaar toe. De Heere zegt in een passage, ik klop aan de deur en je moet die deur wel open doen. Je moet hem binnenlaten. Je bent ook vrij van hem toe te laten en hem niet binnen te doen. Dat staat in Openbaringen 3, vers 20. Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Vriendschap met Jezus werkt niet benauwend, maar bevrijdend. De Heer heeft ons uit vrijwillig gekozen om zijn vrienden te zijn. Hij heeft het ultieme bewijs van trouw en liefde getoond daar aan het kruis. En hij nodigt ons uit om elkaar ook zo lief te hebben. Elkaar lief te hebben gaat dus ook door vriendschapsbanden. En mensen zien dat wel hoor, broeders en zusters, hoe dat die relaties met elkaar hier zijn. Als hier mensen binnenkomen, ze merken dat wel hoor, dat die vriendschapsbanden hier echt zijn, en dat ze groeien, en dat ze gemeend zijn. Dat zijn de kleine dingen waar je echt een getuigenis in kunt zijn, en dat de Heer ons daarin nog mag zegenen, en dat in de komende jaren die banden nog sterker mogen aangehaald worden. Amen.